Dames en heren, ik heet u allemaal ontzettend van harte welkom op de bespreking van, we gaan een sessieverzoek hebben op verzoek van ChristenUnie SGP in zaken de huisvesting arbeidsmigranten. Op 11 mei heeft er ook een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden. En voor deze sessie hebben zich twee insprekers gemeld, die gaan we zo eerst aan het woord laten. En dan krijgt mevrouw Hupp het woord, omdat zij de sessie heeft aangevraagd. U heeft in de eerste termijn allemaal spreektijden. En dan, dan krijgt daarna het bijna voltallige college het woord. En dan kunnen we daarna door voor het vrije debat. Ik wil graag naar voren roepen de heer Van der Voort om te komen inspreken. Goedenavond, goedenavond. Een bekend gezicht voor mij inderdaad. Gisteravond ook bij een andere ALV. Welkom, u heeft 5 minuten de tijd.
Ik ga mijn best doen.
Gaat u gang.
Ja. Geachte college raadsleden. Graag wil ik het aandacht voor het volgende. Ik heb een pand aan de Tarwestraat in gebruik. De achterwoning van het pand leent zich uitstekend voor logees. Dan wel bewoning voor arbeidsimmigranten. Reeds sinds 2003 ben ik in dispuut over het gebruik van de achterwoning. Steeds sinds januari dit jaar ben ik genoodzaakt om het geheel te laten leegstaan op last van opgelegde dwangsom voor de gemeente. Waarom leent dit pand zich juist zo goed voor huisvesting voor arbeidsimmigranten? Arbeidsimmigranten geven met name in de vroege ochtend en late avond geluidsoverlast en dat wordt opgehaald door het ophalen en afzetten voor van het werkverkeer. Op het industrieterrein heeft niemand last van ook de gewone overlast zoals roken, buiten kletsen en het leven op deze locatie gaat probleemloos. Ze hebben genoeg leef- en buitenruimte op eigen locatie, geen probleem op. Deze hebben nog genoeg leef- en buitenruimte op eigen terrein. Sorry voor mijn gesprek. Uit het zicht van veelal gebeurt op tijdstippen waar de bedrijven veelal gesloten zijn. Juist in woonwijken levert dit overlast en gedoe op. Het is een rustig industrieterrein en bewoning blijkt juist tot leidtocht tot meer veiligheid en rust. Rustig industrieterrein en wonen blijkt uit de juiste leidt tot meer veiligheid en op het industrieterrein. Voordelen is ook dat het op een relatief klein pand gaat. Meer dan 30 arbeidsimmigranten op één locatie. Huisvesten geeft ook weer de nodige uitdagingen en leidt weer tot andere overlast. Juist het zoeken naar kleinschalige alternatieven, zoals hier op de Tarwestraat, zou tegemoetkomen aan de huisvestingsproblematiek van deze doelgroep. Op deze locatie is bewezen dat bewonen niet tot overlast leidt. Dat het veilig is volgens alle normen en dat ook de bewoners zeer tevreden zijn. Het is een win-win situatie. De volgende die volgens de landelijke richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeentes ook een wettelijke mogelijkheid maakt, moet kunnen worden. De nood is zo hoog en ik heb misstanden gezien vanuit mijn werk op andere locaties waar arbeidsmigranten wonen. Dat ik rustig kan zeggen dat deze doelgroep in sommige gevallen zeer slecht behandeld worden en zelfs onderdrukt. Mijn pleidooi gaat dan ook verder dan alleen het mogelijk maken van huisvesting op dit adres. Maar ik doe tevens het verzoek aan de gemeente om deze doelgroep, die in belang met name bijdraagt aan de economie van ons land, nu ook eens echt serieus te nemen en met goede huisvestingsalternatieven te komen. Ik ben nu meerdere keren met de gemeente om tafel gezeten. Ook in een klachtenprocedure heb ik hem met de vergunningsverleners en teamleiders handhaving zelf om tafel gezeten. Deze ambtenaren geven tijdens het aan dat ze niks kunnen dan beleid, dat beleid in de maak was. Het beleid is er dus nog niet. Wat zijn de mogelijkheden volgens het huidige beleid, convenant en richtlijning van de VNG? Volgens ons zijn er wel degelijk mogelijkheden, maar daar hebben de ambtenaren die de beleidsvrijheid of ruimte om hierin iets te betekenen. Hieronder haal ik een aantal stukken aan die de gemeente moet volgen, dan wel die de gemeente richtlijnen zou moeten geven. Hieruit blijkt duidelijk dat er ook in deze situatie op de Tarstraat wel degelijk mogelijkheden zijn. Uit het beleidskader Strategisch Grondbeleid Haarlemmermeer 2015-2019, dus dat is een behoorlijke tijd geleden al. Het huisvesten van arbeidsmigranten dient een publiek doel. Gemeente hoort de nodige creativiteit in te zetten om dit mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan de transformatie van bestaande leegstaande gebouwen en aanpassingen van bestemmingsplannen. Daarnaast hebben ze een faciliterende rol. Uit het convenant huisvesting arbeidsimmigratie, welke de gemeente heeft ondertekend in februari 2014, dus bijna 9 jaar geleden, blijkt in artikel 3, lid 3, wijken van bestemmingsplan om het huisvesten van arbeidsmigranten mogelijk te maken. Hoort de gemeente serieus te overwegen. Artikel 7, lid 4, herbestemming van een bedrijfsgebouw behoort tot de mogelijkheden om huisvesting van arbeidsmigranten toe te staan. Advies aanjaagteam arbeidsmigranten vraagt veel van de gemeente, VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten. Van gemeenten wordt verwacht dat ze de gebouwen van extra huisvesting en arbeidsmigratie gaan faciliteren door bestemmingsplan en
vergunning. Kunt u zo afronden, meneer Van Voort?
Ik kan het zo afronden. Ja. Ik kan nog alleen even vertellen wie ik zelf ben. Ik ben zelf al meer dan ruim 20 jaar ervaren als eigenaar van dit soort huizen. Als huiseigenaar vanuit een onderneming is de rol van de bouwexpert. Kan ik u daarmee stellen dat ik ervaren deskundige ben. Ik wil graag communicatief meewerken aan mogelijkheden en kleinschalig huisvesting voor deze doelgroep. De Tarwestraat zou prima doen. Jullie zijn van harte uitgenodigd op om deze locatie te komen bekijken. Dus ik hoor het graag van jullie.
Dank u wel, meneer Van der Voort.
Van Bergen.
Oh, ja. Wat staat verkeerd om dan?
Oké.
Ja, want ik riep net meneer Van der Voort.
Oh, ik ben meneer Van Bergen.
Ja, okay. Dat dacht ik al. Nou ja, de verwarring alom. Als u het prettig vindt, kunnen we uw spreektekst ook verspreiden onder
is,
de...
Is als het goed zo gebeurd.
Is al gebeurd, ja. Oké, okay, ja. Prima. Ja. Dan ga ik nu, als u nog even blijft zitten, vragen of er nog raadsleden zijn die een vraag hebben. Meneer Vermeulen van Forza en daarna...
Ja, dank u wel. Ik wil de inspreker bedanken voor zijn verhaal. Ik had twee korte vraagjes. De Tarwestraat. En waar hebben we het dan precies over? Wil ik perceel?
Tarwestraat nummer 13 in Nieuw-Vennep. Reeds bekend sinds 2003.
Oké. Okay. En dan nog mag ik nog een tweede vraag ook stellen? En waarom wilt u specifiek arbeidsmigranten huisvesten?
Het is niet specifiek, maar dat is wel een hardwerkende doelgroep die ik graag ondersteunt.
Oké, okay, dank u.
Dank u wel. Dan meneer De Ruiter, BVNL.
Ja, dank u voorzitter. Doet hij het nou? Ja, dank u voorzitter. Dank u ook aan de inspreker. Ik ben toevallig in de Havenstraat in Nieuw-Vennep onlangs op een soortgelijke, enigszins vergelijkbare situatie gewezen. Daar ben ik mee bezig, dus neem maar graag uw situatie wat mij betreft ook mee. Daar komen nog een aantal vragen over die andere situatie. Komen er sowieso nog een aantal vragen naar de wethouder toe. Maar hoorde ik u zeggen dat er een lasten onder dwangsom is toegepast om de woning of om het pand leeg te laten staan. Klopt dat? En zo ja, voor wat voor bedrag is dat dan?
Meneer Van Bergen.
Ze hebben al sinds 2003 hebben zij mij een last onder dwangsom opgelegd. Dat hebben ze een vijftal keren gedaan. En de laatste keer wilden wij eigenlijk rechtszekerheid hebben. U was vroeg de hoogte van de dwangsom. Dat was om en bij de 20.000 euro.
Daar heb ik dan straks nog een vraag aan de wethouder over, als dat mag, voorzitter.
Dat mag, dank u wel. Dan heeft mevrouw Van Straten nog een vraag, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor u zeggen, ik ben al heel lang, heb ik lang geleden bij de gemeente aangeklopt. Maar dan word ik eigenlijk in de wacht gezet, omdat er geen beleid is. En ik hoorde u volgens mij ook gelijk zeggen, volgens de VNG kan er al heel veel met de huidige regels die er zijn. Dus ik wilde eigenlijk even een bevestiging. Hoorde ik u nou zeggen dat er in principe niet per se een nieuw beleid nodig zou zijn om de situatie waarvoor u een aanvraag in heeft gediend, om die te beoordelen?
Meneer Van Bergen.
Ik heb zeer zeker een aanvraag ingediend, 28 december voor het laatst. En het enige wat altijd als besluit naar boven komt, is dat het niet past in het bestemmingsplan. En dat is eigenlijk het enige. En ik zie dat als iets wat door mensen gemaakt is en wat dus ook door mensen kan afgeweken worden.
Dank u. Als er verder geen vragen meer zijn, dan is er nog een vraag van meneer De Ruiter voor het college.
Ja, ik heb nog wel meer vragen voor het college, maar specifiek over dit verhaal. Meneer noemt het ook, in de andere situatie waar ik naar zit te kijken, kwam ik het ook tegen. En misschien is dat voor meneer dan relatief goed nieuws, maar volgens mij zei hij ook van ja, er is een last onder dwangsom opgelegd, verschillende keren al. Maar die is dan ook weer teruggedraaid. En in ieder geval de situatie in de Havenstraat waar ik naar kijk, is dat ook gebeurd. Daar ging het om 250.000 last onder dwangsom volgens mij. Maar die is op een of andere manier, ik ben me daar nog in aan het verdiepen, maar is die weer verdwenen? Dus misschien kan de portefeuillehouder eens uitleggen hoe dat zit met die last onder dwangsom en hoe zo'n dwangsom dan ook ineens weer kan verdwijnen of afgeschaft kan worden.
Individuele casus worden natuurlijk meestal niet besproken, maar kijk even naar het college, mevrouw Van der Meij.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is ook in dit geval natuurlijk aan de orde. En sowieso zijn dit gegevens die we op dit moment niet uit de mouw kunnen schudden. Dus ik kan erop terugkomen, maar niet vanavond.
Ja, voorzitter. Het gaat mij niet zozeer om de individuele casus. Maar het gaat mij om het principe van een last onder dwangsom. En zoals ik het altijd begrepen heb, is de last onder dwangsom een middel wat de gemeente, een dwangmiddel wat de gemeente kan gebruiken om een bepaald gedrag af te dwingen, bij wie dan ook. En op het moment dat degene waarvan dat gevraagd wordt of geëist wordt niet dat gedrag vertoont of daar niet aan voldoet, dan verbeurt hij een bedrag. Dat is hoe ik altijd de last onder, en ik zie de wethouder van Financiën knikken, dus ik denk dat ik dat juist heb. Dus mijn vraag is dan in zijn algemeenheid, en helemaal niet voor deze specifieke casus, hoe verdwijnt dan ineens weer zo'n dwangsom? Dus we willen dat u A doet. Als u A niet doet, dan betaalt u ons, bent u ons een bedrag verschuldigd. Vervolgens gebeurt A toch niet, maar is het bedrag blijkt dan toch ineens weer niet verschuldigd te zijn. Dus ik kan het niet volgen gewoon.
Dank u wel, meneer Ruiter. Daar gaat u schriftelijk op teruggekomen worden. Dan bedank ik meneer Van Bergen.
Dank u wel.
Is meneer Van der Voort aanwezig? Ja, dank u wel. Dan mag u plaatsnemen en dan krijgt u 5 minuten het woord.
Ik spreek namens de heer Van der Voort.
Mijn naam is
Nico Geerlings. Ik zit in het bestuur van de ABU. Ik zit in het college van deskundigen van de SNF. En ik ben initiator geweest van de taskforce huisvesting arbeidsmigranten. Die hier vanavond u graag wat mee wil geven. Ik wil de ChristenUnie SGP danken omdat we het mogelijk hebben gemaakt dat wij hier ook onze dingen kunnen onder de aandacht kunnen brengen. In 2019 is een woonvisie vastgesteld, waar de huisvesting arbeidsmigranten een integraal onderdeel van geweest is. Er is eigenlijk heel weinig van terechtgekomen. In 2020 hebben wij als taskforce een overleg gehad met de wethouder en met een ambtelijke groep. En daar is voor de rest niets meer uitgekomen. Wij hebben vanuit onze achterban, de ondernemer die net voor mij was, was ook zo'n ondernemer. Wij willen realiseren, wij willen eerlijke huisvesting. Diverse plannen zijn er ingediend, allemaal via het ondernemersplan. Zelfs bij de ambtenaren zelf gaf het op een gegeven moment een frustratie van ja, sorry, maar we moeten het weer afwijzen, want er is geen beleid. Het probleem wordt ieder jaar wordt dat groter. Of we willen of niet, we worden steeds meer afhankelijk van de arbeidsmigranten. Denk eens even aan de bloembollenexport. Denk eens even aan de kwekerijen. Denk eens aan Schiphol. Denk eens aan de horeca. De logistieke bedrijven binnen de gemeente Haalbemeer. Zoveel bedrijven zijn afhankelijk van de arbeidsmigranten. Maar beleid wordt er niet gemaakt. Ik denk dat het belangrijk is dat die handschoen goed opgepakt wordt. En dat de gemeente Haalmeer bruisend en de economie draaiend houden. In de BV Nederland, sorry, ik zag net dat het ook een partij was, dat wist ik niet. In de BV Nederland is het helaas zo dat er nog steeds rond de 130 vacatures zijn voor 100 werkzoekenden. Dus we zijn nog veel meer werk als dat we kunnen doen. Wij als taskforce willen graag een speel zijn. We willen meedenken met u. We willen u in contact brengen met partijen die ondersteuning kunnen geven. VNG, maar er is ook een expertisecentrum. Er is een versnellingskamer. Er zijn zoveel mogelijkheden om ondersteuning te krijgen voor gemeentes om tot realisatie te komen. De economie van de Haalmeer vraagt om bestuurders die stappen durven te nemen, die beleid durven te formuleren en locaties aanwijzen. En dat hoeft niet pinpoint, dat vierkantje, daar moet iets komen staan. Maar geef richting. Geef richting, zodat ondernemers wat kunnen. Kijk naar bijvoorbeeld kruisbestuiving. Er zijn andere partijen binnen de Haalmeer die heel moeilijk aan huisvesting kunnen komen. Ga dan kijken van een stukje arbeidsmigranten en plaats daar wat andere groepen eventueel bij. Kortom, wat vragen wij? Wij vragen niet alleen beleid, maar ook locaties. Probeer huisvesting zoveel mogelijk in een straal van rond de 15 kilometer rond waar het werk is te vinden. Gebruik de kennis en ervaring van taskforce. Wij willen helpen. Zorg ervoor dat alleen de gecertificeerde, de nette, SNF-gecertificeerde bedrijven gefaciliteerd worden. Ik vind, namens heel veel mensen, dat iedere mens een eerlijk bed verdient. U bent als volkvertegenwoordiger de partij die het kan faciliteren. Laten we uit dat grijze circuit gaan. Iedereen wil het netjes, wil het goed doen. Maar zolang er geen beleid is, wordt er gehuisvest waar het niet gehuisvest mag worden. En dat is een hele slechte zaak. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel, meneer Geriks. Ik zag al een vraag van mevrouw van der Meewerg, D66. En daarna mevrouw van Straten, daarna meneer De Ruiter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Net echt daags voor de eerste lockdown in 2020 hebben we een rondleiding gehad van de taskforce. Daar zijn we ontzettend goed geïnformeerd als gemeenteraad. Dat was echt een van de laatste bezoeken die we toen nog mochten doen. Klopt het nou dat ik u hoor zeggen dat er sindsdien eigenlijk in deze gemeente niets is gelukt?
Meneer Geriks.
Ja, nagenoeg niks gebeurd. Zover wij weten is er nergens niets gerealiseerd voor deze groep mensen.
In deze gemeente?
In de gemeente Haalbemeer. Andere gemeentes zie je stappen nemen. Vanuit het Rijk, vanuit de overheid, komt er steeds meer druk. Ook richting de gemeente van maak er beleid voor, realiseer.
Mevrouw van Straten, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u maakt zelf een mooi bruggetje naar de vraag die ik wilde stellen. Want u zit in dit werkveld, noem ik het maar even. En u heeft vast kijken op welke gemeente dit nou wel goed heeft aangepakt. En waarvan wij, waaraan wij een voorbeeld zouden kunnen nemen. Ik weet niet of u dat aan ons mee zou kunnen geven.
Doen. Neem Noord-Holland, de gemeente Hollandse Kroon. Heel voortvarend, moderne gemeente. Ziet het probleem, weet ook dat ze afhankelijk zijn van de arbeidsmigranten. En weet, 1 op de 12 werkenden in Nederland is een arbeidsmigrant. Dus daar wordt beleid gemaakt, wordt heel goed doorgedacht. En daar wordt ook vrij veel gerealiseerd. En eerlijk gezegd, in de winter rijdt mensen uit Noord-Holland, of uit Wieringenwerf, Hollandse Kroon, die doen het werk hier in de Haarlemmermeer.
Meneer De Ruiter, BVNL, en daarna meneer Salie van.
Ja, dank ook aan de inspreker. BVNL staat niet voor de BV Nederland, maar staat voor het belang van Nederland. Nou, de vergissing is u vergeven. Maar ik hoor u zeggen dat u wilt niet alleen beleid, maar u wilt ook locaties. En heeft u dan al daar misschien specifieke locaties voor op het oog? Of eventueel voorstellen voor specifieke locaties waar dit mogelijk te maken is? Ja.
Meneer Geriks.
In andere gemeentes, bijvoorbeeld in Holland-Rijnland, zie je een beweging dat de provincie heeft gezegd in de zomer van gemeentes, daar gaan ze ruimte scheppen. Als er industrieterreinen worden vergund, dan weet je dat de arbeidsmigranten gaan werken. Dan kan je in de randen van de industrieterreinen kan je ook logisch maken. Ja, en wat er al net al gezegd, gebouwen die bestaan, die leeg staan, transformeren. Heel mooi voorbeeld is de cementbouw aan de dijk, waar nu de Oekraïners zitten. Twee maanden ervoor ben ik met de gemeente bezig geweest. Van joh, kunnen we daar mensen gaan huisvesten? Nou, toen kreeg ik zo een lijst van waar ik aan moest voldoen. En twee maanden later zat de Oekraïne in. Fantastisch dat ze erin gaan, geen woord kwaad over. Mensen moeten ook wonen. Maar om even aan te geven wat het spanningsveld is.
Nog een vervolgvraag?
Nou, meer een korte opmerking eigenlijk. Want ik hoor meneer al, die laat het woord al vallen, logies. En ik heb nog wel misschien straks een vraag aan de portefeuillehouder. Maar dat is een beetje technisch van aard. En die heeft ook niet specifiek op de bijdrage van meneer betrekking. Maar ik heb nog wel een vraag over het verschil tussen een logiefunctie en een woonfunctie. Dus als dat dan straks misschien aan het college mag, of mag dat nu?
Nee, dat doen we dan straks, meneer De Ruiter. Want nu wil ik nog even het woord geven aan meneer Salie van HAP en dan aan mevrouw Hup van ChristenUnie SGP.
Nee, mijn vraag ging ook even over de locaties, of meneer inderdaad suggesties heeft. Ik hoor ook wel heel veel in de media iets over, er komen heel veel distributiecentra's, die worden hier en daar opgezet. En om daar in omgeving ook te gaan bouwen, omdat daar natuurlijk heel veel de arbeidsmigranten, vooral als het gaat om het werk wat ze heel veel doen voor ons. Ziet u die kansen?
Ik vind als distributiecentrum wordt vergund, dan moet de vraag gelijktijdig worden gesteld van wie gaat er werken, hoeveel mensen gaan er werken en waar gaan ze wonen. En dat kan dan in de zomer of in de rand van datzelfde industrieterrein zijn.
Dank u wel. Dan mevrouw Hup, ChristenUnie SGP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde u net zeggen dat u welwillend bent, of vanuit de taskforce, dat er bereidwilligheid is om te helpen. Maar ik hoor u ook zeggen dat er in 2020 al een moment was, een natuurlijk moment, en dat dat tot heden nog niet gebeurd is. Nou was ik daar toen niet bij, maar ik vraag me even af, zit het er misschien in het kostenplaatje? We hebben net de jaarstukken van vorig jaar besproken, maar wat brengt het dan met zich mee? Hè? Financieel gezien, of wordt u gefinancierd? Dat was mijn vraag.
Ja. Meneer Geriks.
Wij worden gefinancierd vanuit marktpartijen. En die marktpartijen willen graag realiseren. Maar we nemen wel heel veel kennis mee vanuit andere gemeentes. En dat is ons sterke punt.
Dank u wel, meneer Geriks, voor het inspreken. Dan mag u weer plaatsnemen. De vraag van meneer De Ruiter, BVNL. Ik denk dat hij wat erg technisch van aard is wellicht. Wilt u me nog even herhalen, meneer de Ruiter?
Ik wil hem stellen, als dat nu het moment is. Want meneer had het over een logiesfunctie voor een pand. Ik begrijp daarvan dat we dat in de Volksmond bijvoorbeeld een hotel noemen, dus waar een tijdelijk verblijf is toegestaan. Maar we zien dat ook niet alleen bij arbeidsmigranten, maar ook bijvoorbeeld bij asielzoekers en bij statushouders. Die worden nu in hotels gehuisvest. Meneer noemde al een voorbeeld in, aan de Krukiersdijk. Maar er zijn meer voorbeelden. Maar wat maakt nou precies het onderscheid tussen logies? Ik ken miljonairs die wonen in, niet in deze gemeente, ken ik niet zoveel miljonairs, maar in andere gemeenten, die wonen gewoon in een hotel. En die wonen daar permanent en die verblijven daar permanent, terwijl hotels doorgaans geen woonfunctie hebben, omdat dat dan misschien niet gezond zou zijn of te veel overlast zou geven of allerlei andere redenen. Dus hoe wordt de verblijfsduur gecontroleerd? Wordt die gecontroleerd? Hoe wordt de verblijfsduur beperkt? Wat zijn er voor beperkingen op bij een logiefunctie in tegenstelling tot een woonfunctie?
Dank u wel. Kan ik iemand van het college daar een...
Een beetje van alles.
Mevrouw van der Meij.
Ja, het is een beetje een ingewikkelde vraag inderdaad. Want ging het nou om, wat is nou de duur? Wanneer spreek je nog over logies en wanneer niet? Maar en toen ging het over hoe wordt er gecontroleerd? Wat wij nu doen, we hebben, dat is duidelijk aangetoond hier vanavond, nog geen beleid zeg maar op arbeidsmigranten. Dus we controleren of mensen wonen op plekken waar ze mogen wonen en hoe het met veiligheid en omgeving zit. We controleren dus niet op de duur in dat opzicht, waar als het gaat om logies.
Ja,
voorzitter. Oh, ja.
Meneer Nogel.
Kijk, wat u ook even van een van de insprekers hoorde, is dat het nu zo is dat op het moment dat het niet in het bestemmingsplan past, hè, dus de functie wonen is niet toegestaan, ja, dan wordt er gehandhaafd. En dan komen dus ook die last onder dwangsom komt erachter vandaan. En daarom hebben we ook beleid nodig om dat wel mogelijk te maken.
Dank u wel. Ik denk dat dat zover duidelijk is, meneer de Ruiter. De tijd gaat ook maar door. Mevrouw van den Meeberg had nog één korte vraag aan het college. En daarna gaan we beginnen.
Of die kort
nou, dat,
is.
Ja,
hij is
vanuit.
Kort, voorzitter, dat beloof ik. We hoorden de inspreker net zeggen dat er eigenlijk niets gebeurd is sinds 2020. En ik vroeg me af of het college dat ook zo ziet. Of dat er misschien wel stappen zijn genomen waar wij nu geen weet van hebben.
Meneer Nogel.
Nou, voorzitter, ik denk dat het veilig is om te zeggen dat er in ieder geval onvoldoende is gebeurd. Want ook vorige periode wilden we al beleid voor arbeidsmigranten realiseren. Dat is toen niet gebeurd. En nu hebben we om die reden opnieuw dat opgenomen in het coalitieakkoord. En willen we dat ook daadwerkelijk gaan doen. Het probleem zit hem in handhaving. En dat is eigenlijk ook de reden geweest dat het vorige periode een beetje is blijven liggen. Omdat zeggen we, ja, als we dit beleid gaan uitvoeren, betekent het ook dat we moeten gaan handhaven op datgene wat we uiteindelijk met elkaar afspreken. En daar wringt de schoen. En we hebben toch tegen elkaar gezegd, nee, we gaan nu wel dat beleid opstellen. Maar het betekent ook dat we, als dat beleid is opgesteld, we ook met elkaar een handhavingsvraagstuk te behandelen. Maar daar, nou ja, dan moeten we het dus ook met elkaar over gaan hebben. Want het betekent gewoon dat je meer moet gaan handhaven.
Duidelijk, dank u wel. Nou, mevrouw Hup, dan is nu het moment gekomen. U mag beginnen met uw inbreng en u heeft 5 minuten extra spreektijd. Dus ik zou zeggen, gebruik ze goed.
Nou, dank u wel, voorzitter. Onze fractie ChristenUnie-SGP is blij met de mogelijkheid om het vanavond over huisvesting arbeidsmigranten te hebben. En we danken het college voor de informatieve bijeenkomst van 11 mei. Het was nuttig. En dan ook nog eens bijna het voltallige college aanwezig. Dat belooft wat. Goed dat u er bent. En dank voor het inspreken richting de insprekers. En dat half uurtje extra, nou dat hebben we nu in ieder geval vast goed benut. Wij hopen vanavond het college te kunnen voorzien in het meegeven van kaders voor het opstellen van concreet beleid voor arbeidsmigranten binnen onze gemeente. Het liefst nog dit jaar. De 2 insprekers die zojuist aan het woord zijn geweest met hun casussen dragen hier hopelijk ook aan bij. Dank voor het inspreken en het delen van de verschillende invalshoeken. Tijdens mijn afstuderen heb ik geleerd dat het goed is om af en toe eens te gluren bij de buren. En ik moet u zeggen, voorzitter, dat dit gelukt is. Ik wil mijn raadscollega's meenemen in een inspirerend voorbeeld, zoals dat hier wellicht ook te realiseren is. Gaat u er dus maar even rustig voor zitten. Ik heb namelijk inspiratie opgedaan in onze buurgemeente. Daar heb je de zogenaamde Flower Tower. Weet iemand toevallig waar dit is? Want dan heeft u nu even de mogelijkheid om mij te interrumperen. Nou, dit is namelijk een gemeente Aalsmeer op de Japanlaan. In de Flower Tower zitten migranten gehuisvest sinds begin februari 2021, die tijdelijk in Nederland werkzaam zijn bij bedrijven op het bedrijvenpark Green Park Aalsmeer en in Aalsmeer zelf. De firma Ruigrok heeft als eigenaar van Flower Tower, inmiddels ook nog Ruigrok Tower, ze zijn uitgebreid, een medebeheerder van het complex aangesteld. En deze is in het pand aanwezig en draagt zorg voor het controleren van bewoners en bezoekers. En alle bewoners dienen zich te houden aan de huisregels die zijn opgesteld door Ruigrok. Ik las ook dat ondernemers vragen om proactief om te gaan bij klachten over de Flower Tower of de bewoners zelf. Ik heb dit even nagevraagd bij de beheerder en dat klopt. Nou, dat probleem hebben ze dus ook getackled. Er is 24 uur beheer. Daarnaast hebben ze voor wijkgerichte problemen of vragen op het gebied van veiligheid weer een aparte beheerder aangesteld die paraat staat. En zelfs de wijkassistent staat garant. Ook die heb ik gebeld. Dus dat heb je gelijk getackled, die handhaving niet. Er zijn dus twee beheerders die actief zijn, zowel in de beheerdersruimte als in het complex en daaromheen. En er is ook een gemeenschappelijke ruimte. In totaal zijn er 87 appartementen met in totaal 200 bedden in het gehele wooncomplex. Deze zijn verdeeld over 5 woonlagen en de appartementen variëren in woonoppervlakte van 46 tot 66 vierkante meter. De appartementen en studio's zijn naar buiten gericht, maar hebben de entrees aan het binnenplein. Door de L-vorm blijft dit binnenterrein met parkeerplaatsen, fietsenstalling en afvalcontainers mooi uit het zicht. Nou, ik hoop dat ik u zo'n klein beetje geïnspireerd heb, dat u het goed voor u hebt kunnen halen. Anders kunnen we er altijd nog eens langs. Want wij zien namelijk zo'n soortgelijk pand wel zitten. Bijvoorbeeld op het terrein van Schenkenveld. Nou, alleen daarvan hebben we ook een beetje vanavond deze sessie. Laten we het daarom voor ons vanavond even de Tomato Tower noemen. Los van deze casus vinden wij het jammer veel te moeten horen dat we een gemeente zijn van regels en onmogelijkheden. Of dit beeld juist is, weet ik niet, maar bijvoorbeeld de inspreker van vanavond aan de Tarwestraat in Nieuw-Vennep is daar wel een voorbeeld van. We roepen het college op dit soort initiatieven mogelijk te maken. Onorthodoxe maatregelen noemen wij dat al jaren in onze gemeenteraad. En in ons woonbeleid staat dat er een beleid moet komen voor arbeidsmigranten. Dat hebben wij tot op heden nog niet gezien, terwijl het probleem blijft bestaan. Sterker nog, we hebben tijdens de informatieve bijeenkomst vernomen dat dit nu om een aantal gaat van 17.500 mensen. Maar dit is niet eens zeker in verband met de wettelijke verplichting om pas na 4 maanden jezelf in te schrijven binnen de gemeente. Het zijn er dus waarschijnlijk veel meer en het aantal blijft ook groeien. Het is dus een urgente uitdaging de komende periode. Wij willen vanavond graag met onze collega-raadsleden zoeken naar kaders om beleid te maken voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Wat onze fractie betreft gaat gemeente Haarlemmermeer dit faciliteren voor de arbeidsmigranten en hun werkgevers. En we dagen het college en de raadscollega's uit om de randvoorwaarden voor arbeidsmigranten met ons te formuleren. Wat ons betreft gaat het om fatsoenlijke huisvesting en duurzame bebouwing in samenspraak met de omwonenden. En de voordelen van een goed beleid op huisvesting arbeidsmigranten zijn duidelijk. Voor arbeidsmigranten de kans op het vinden van een fatsoenlijke woning. We hoorden het al, Tuscourt wil graag voor iedereen een goed bed. Maar ook voor andere groepen die woningen zoeken om de druk op de woningmarkt af te laten nemen. En bij ons bezoek aan Schenkenveld werd zelfs voorgesteld om het huisvesten van arbeidsmigranten te combineren met woningen voor bijvoorbeeld starters. Of flexwonen, maar dat mogen we met elkaar definiëren. Wat is flexwonen? Nou, onze fractie ziet dat dan als een kans. Voorzitter, ik rond zo af. Onze fractie bereidt een motie vreemd voor. In die motie roepen wij het college op om in Q4 met beleid te komen voor het huisvesten van arbeidsmigranten zoals aangekondigd in de woonvisie. Ik hoor graag vanuit de raad wie er mee wil denken met deze motie en welke kaders benoemd moeten worden. Wellicht kunnen we dat in de tweede termijn bespreken met elkaar. Afsluitend, voorzitter. We hebben het hier over een grote groep mensen die hard werken voor hun brood, maar ook economisch van belang zijn voor onze gemeente. Ook dat hoorden we net al. En daar moeten we nu echt mee aan de slag. Ik ben benieuwd hoe andere partijen hierover denken. Tot zover, voorzitter. Binnen de tijd.
Dank u wel. Dat was heel keurig binnen de tijd, mevrouw Hupp. U heeft het prima gedaan. Dan geef ik het woord aan meneer Blom van het CDA.
Dank u wel. En ik wil graag mevrouw Hupp bedanken voor de aanvraag van deze sessie. Een bijzonder interessant onderwerp. Huisvesting arbeidsmigranten. Er is nog veel te wennen voor de inwoners van onze gemeente en de mensen die uit de diverse landen hier tijdelijk komen werken. Iedereen heeft recht op een veilige en schone plek om te wonen. Of dit nu een deel is van een gemeenschappelijke woning of een zelfstandige woonruimte. Woningen worden nu opgedeeld, zodat meerdere mensen dan waarvoor deze woning is ontworpen, kunnen worden gehuisvest. Dit kan bij bewoners en omwonenden overlast veroorzaken. Handhaving is noodzakelijk om dit in goede banen te leiden. De vraag naar huisvesting is groot en het lijkt erop dat deze nog wel even zal blijven bestaan. De woningcoöperaties zijn de instanties die hierbij een oplossing kunnen bieden. Waarbij we dan weer direct kunnen zeggen dat de coöperaties bij de huisvesting van arbeidsmigranten geen grote rol hebben. Veelal zorgt de werkgever of het uitzendbureau voor een plek om te overnachten. Wat bij de arbeidsmigrant bij het verlies van het werk ook het verlies van de huisvesting kan betekenen. Misschien is het tijd om een nieuwe woningcoöperatie op te richten. Die zich zoals bijvoorbeeld Duo, dat doet voor de studenten, zich richt op huisvesting van arbeidsmigranten. Eventueel in combinatie met studentenhuisvesting of andere tijdelijke woningvraag. Om de huisvesting van arbeidsmigranten over te laten aan de werkgevers en te laten plaatsvinden op of nabij werkplekken of industrieterreinen, vinden wij een stap terug in de tijd. Waardoor wij ons zo weer in de arbeidssituatie van de vorige eeuw begeven. Voorzitter, tot zover.
Dank u wel, meneer Blom. Meneer Van Laar, PvdA, u krijgt het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn mevrouw Huppe erg dankbaar voor het aanvragen van deze sessie, want het is een belangrijk onderwerp. De Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over het tekort aan woningen in onze gemeente. En de arbeidsmigranten hebben daar ook heel veel last van, maar maken het probleem ook erger tegelijkertijd. Dus er zijn nu nieuwe ideeën om daar iets aan te doen. En dan gaat het met name om het realiseren van kamers eigenlijk op bedrijventerreinen. En dan wel bij de bedrijven waar deze mensen werken. En ik kan wel een end met de heer Blom meevoelen als ik aanvoel dat dat toch een stap terug in de tijd is. Juist landelijk wordt nu de beweging gemaakt dat er een scheiding moet zijn tussen werkgeverschap en verhuurderschap van de woning. En dat mensen ook in ieder geval nog 4 weken in de woning moeten kunnen blijven als ze hun baan verliezen. Maar we kunnen ook allemaal aanvoelen dat 4 weken ook volstrekt te weinig is. Om een nieuwe baan te vinden met huisvesting erbij, om dan weer je leven voor te kunnen zetten. Of je moet terug naar land van herkomst en weer van daaruit proberen opnieuw te beginnen. Dus wij zouden liever zien dat er, nou een corporatie is misschien een brug te ver, maar dat er een onafhankelijke beheerder komt van dergelijke eenheden. Die ook kan toezien op de kwaliteit van de woningen en op het sociale leefklimaat. Dus het inspirerende voorbeeld van mevrouw Hupp, dat zie ik wel qua woningen, maar niet zozeer qua dat het eigenaarschap ook bij die bedrijven moet liggen. Want er wordt gesproken ook wel over 400 mensen op één bedrijf. Ik geloof dat dat bij Schenkeveld de bedoeling was. Nou, dan heb je 400 mensen keer €400 in de maand. Dat is een mooi verdienmodel. En het is niet, denk ik, de bedoeling dat deze mensen nog meer uitgebuit worden. Want arbeidsmigranten worden vaak uitgebuit. Ik zal niet zeggen bij dit bedrijf, dat ken ik niet. Maar we weten allemaal dat die situaties bestaan. Het rapport Roemer heeft daar ook lessen geleerd. Dus we willen daar wel graag beleid ook op zien. Van wanneer gaan we een bedrijf nou wel helpen en wanneer niet? En in de informatieve sessie werd duidelijk dat daar geen enkel criteria voor is. Dus als een bedrijf aanklopt bij de gemeente, dan gaan we ofwel of niet meewerken, afhankelijk van een beetje van het bestemmingsplan. Maar we kijken niet naar wat voor bedrijf dat nou is en of die mensen daar fatsoenlijk betaald en behandeld worden. En ik denk als je dit soort grote dingen mogelijk maakt, dan zou dat wel zo moeten zijn. Dus in het nieuwe beleid zal dat in ieder geval plek moeten krijgen wat dat betreft. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Laar. Dat is weer meer stof tot nadenken. Ik geef het woord aan meneer Salih van HAP.
De microfoon. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook dank aan SGP voor deze sessie. En inderdaad een belangrijk onderwerp om te bespreken vanavond. Maar voorzitter, zonder afbreuk te willen doen aan het belang van het onderwerp dat we vanavond bespreken, namelijk een goede huisvesting voor arbeidsmigranten, is deze sessie wat HAP betreft iets te vroeg. Want voorzitter, in ons coalitieakkoord en een woonbeleidsprogramma staat geformuleerd dat we beleid voor het huisvesten van arbeidsmigranten gaan formuleren. En dat proces is al lang gang gezet. Zo hebben we tijdens de informatieve sessie de planning voor de aankomende beleid duidelijk uiteengezet. Net als de doelen die met het beleid nagestreefd worden en de aanpak hoe dit beleid tot stand gaat komen. Voorzitter, mijn fractie wacht dan ook vol vertrouwen het aankomende beleid af en gaan dan graag met collega's in debat over het dan wel voorliggende raadsvoorstel. Zodat we met elkaar tot een breed gedragen huisvestings-arbeidsmigrantenbeleid kunnen komen. Dat vraagt natuurlijk wel om capaciteit die we niet altijd hebben. En dat wil ik wel aan het college vragen, van wat is nou die haalbaar? Want ik hoor SGP zeggen van Q4. Het moet natuurlijk wel realistisch zijn. Dus we willen wel vragen aan het college van wat is een realistisch datum dat we dat kunnen realiseren. Voor nu wil mijn fractie het volgende met u delen. En inderdaad, het CDA haalde het ook al aan. En ik heb een fragment gehoord op de radio. En het ging inderdaad over dat mensen, en dat is heel schrijnend, op het moment dat ze dus het contract afloopt op een bepaald werkgebied, dat ze dan de volgende dag thuis zitten. Dat komt omdat het gekoppeld is. Dus het contract van het werk is gekoppeld aan een wooncontract. En in Den Haag blijkt dat mensen dus ook gewoon op straat komen. En die slapen ook op straat. En of die komen dus in een appartementen met z'n tienen, wat we ook niet willen. En dat kost ook weer handhaven. Dus daar moeten we ook heel realistisch over zijn. Dus met dat, dit zijn nou echt schrijnende gevallen waar we dus echt in de gaten moeten nemen. En als het gaat om het aankomend beleid, dan denk ik dat we daar ook, ons ook een beetje op moeten richten. Waar was ik? Nou, dat vraagt dus, even kijken, ja. Voorzitter, dat is allesbehalve menselijk. En dit zorgt niet alleen vooraf voor stress en de daarbij komende eventuele problematiek. Het kan ook illegale bewoning aan de hand werken of andere negatieve maatschappelijke effecten in de hand werken. De fractie van HUP ziet dan ook graag dat wij als gemeente, wellicht als pionier op dit gebied, de menselijke maat hoog in het vaandel houden. En dan ga ik het niet alleen over wonen en werken, maar ook over zorg. Een ander punt is registratie van arbeidsmigratie, die erg uiteenloopt. En de vraag is, hoe gaan we dat op orde krijgen? Beter gezegd, hoe bereiken we deze mensen en zorgen dat zij goed geïnformeerd worden over hun rechten? Verdiepende in dit onderwerp is namelijk maar één ding heel duidelijk geworden. Als arbeidsmigranten morgen de grens overgaan, dan ligt Nederland op zijn gat. Wonen en werken zijn erg belangrijk, maar mits zo belangrijk is een goede zorg voor deze mensen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Salie. Nou, dat wil natuurlijk niemand op zijn gat. Meneer Vermeulen van Fortsa.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de SGP was al voldoende bedankt. Doe ik de ChristenUnie er ook bij. Voorzitter, 2 minuten. Dat is onze fractie. Een heel korte tijd om dit te bespreken. Natuurlijk dienen ook arbeidsmigranten een goed, veilig en een net onderkomen te hebben. Op het terrein van de werkgever waarvoor ze arbeid verrichten, een prima oplossing. Dus past het beleid zo nodig aan dat dit snel gerealiseerd kan worden. Laten vele werkgevers het voorbeeld van bijvoorbeeld kwekerij Schenkenveld in Rijsenhout volgen. Het huisvesten nabij de werkgever verhoogt tevens de sociale controle onderling, voorkomt overlast op andere locaties en voor onze fractie zeer belangrijk, haalt de onnodige extra druk op de woningmarkt gedeeltelijk weg. Elke druk op de woningmarkt wordt steeds zwaarder en elke verlichting schept in onze gemeente een minuscuul kleine, grotere kans dat onze eigen inwoners in aanmerking voor woonruimte kunnen komen. Tijdens de informatieve bijeenkomst hebben we kunnen horen dat er al landelijk mooie voorbeelden in de uitvoering zijn. Haal de beste punten uit deze projecten en kopieer wat goed is. Voorzitter, Fortsa hoopt dat we met deze sessie niet voor Jan Joker houden, gezien het feit dat onze college heeft medegedeeld dat kleine nieuwe projecten of plannen voor woningbouw niet in behandeling worden genomen, wegens te veel druk op het ambtenarenapparaat. Graag een bevestiging van de portefeuillehouder dat dergelijke aanvragen wel direct behandeld worden, of dat deze plannen ook onder het kopje tijdelijk niet behandelbaar vallen. Want dan kan de tweede termijn van deze sessie ook gelijk geschrapt worden. Tot zover.
Dank u wel, meneer Vermeulen. Mevrouw van den Meeberg, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wou beginnen met een compliment aan mevrouw Hup. De voorbereiding heeft ze goed gedaan en de uitvoering ook nog. Dat gluren bij de buren, dat vind ik, dat heeft ze echt goed uitgewerkt. Dat was inspirerend en interessant. Maar mevrouw Hup heeft het wel echt meteen ook over een concreet pand. Laten we eerst met elkaar wat beleid vaststellen. En die motie die mevrouw Hup aankondigt, die is misschien wel niet nodig. Laten we eerst de reactie van het college even afwachten. Ja, er moet natuurlijk beleid komen, want zolang er geen beleid is, is er überhaupt geen goede specifieke huisvesting mogelijk. Hoewel je mag afvragen of het toevoegen van een extra groep aan speciale huisvesting het probleem van huisvesting in onze gemeente en ons hele land gaat oplossen. Maar goed, dat is een ander dilemma. De groep is natuurlijk ook meer zichtbaar als er beleid is, waardoor uitbuiting ook beter bestreden kan worden waarschijnlijk. Hap vindt het nu nog wat vroeg, deze sessie, maar D66 heeft wel alvast graag wat kaders mee in het nog vast te stellen beleid, zodat het college daar rekening mee kan houden. Nou, mevrouw Hup zei het al, kijk over de grens van de gemeente en de provincie en betrek ook ervaringsdeskundigen. Het gaat natuurlijk niet alleen over seizoensarbeiders bij huisvesting van arbeidsmigranten, maar mensen die het hele jaar door in onze gemeente werken. Dat wordt wel eens vergeten. Soms wordt er alleen gedacht aan mensen die in de zomer komen werken, maar het gaat het hele jaar door. Arbeidsmigrantenbeleid gaat wat ons betreft niet alleen over wonen, maar het moet ook over integratie gaan. We horen best vaak signalen dat taallessen bijvoorbeeld heel moeilijk te bereiken zijn of moeilijk vindbaar zijn. En het is natuurlijk fijn als je als arbeidsmigrant ook gewoon Nederlands kunt spreken en het ook kan leren. En wat ons betreft is huisvesting dicht bij de werkplek, zodat mensen op de fiets naar hun werk kunnen. Je ziet heel vaak nu busjes heen en weer rijden die gevuld zijn met mensen die naar hun werkplek gereden worden. Nou, we hoorden het al vanuit, waar was het?
Hollandskroon
naar Haarlemmermeer. Ja, dat zou natuurlijk veel beter zijn als ze gewoon lekker op de fiets naar het werk kunnen. Tot zover de eerste termijn. Dank u wel.
Mevrouw van den Meeberg wil het graag over de fietsende migranten hebben. Ik ga nu door naar meneer De Ruiter van BVNL.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, de fractie van BVNL die denkt heel graag mee met de ChristenUnie-SGP. En ik kan me maar zo voorstellen dat we op enig moment mede-indiener zouden willen worden van de motie die mevrouw Hup al aankondigde. Zodat al nodig gaat zijn. Ik heb wel een vraag aan mevrouw Hup. Als zij zegt dat de gemeente dit moet faciliteren, hoop ik wel dat zij bedoelt dat de gemeente dit moet faciliteren op het gebied van beleid en vergunningen. Maar niet dat de gemeente een pandjesbaas moet gaan worden of kamers moet gaan verhuren. Eerder deze week... Ja, zal ik doorgaan?
Ik wilde eigenlijk even uw verhaal... U heeft nog 20 seconden en dan...
Oh, daar schrik ik een beetje van. Ik ben dan... kort ik het wat in. Ik ben het... ik ben niet zo bang als meneer Blom... volgens mij zei dat de... Ik ben wel bang dat de verhouding werkgever-huisbaas... die moet uit elkaar getrokken worden. Ik ben niet zo bang om woningen of logies te scheppen naast de bedrijven. Mijn oma die woonde naast een scheepswerf in een ander deel van het land. En daar sleet ze haar oude dag. En dat was een heerlijke plek. Ik zou er nog wel eens naar terug willen.
Dank u wel. Meneer De Ruiter, nu eerst mevrouw Hup, die mag reageren en daarna mag u, meneer Blom.
Ja, nee, inderdaad, ik voelde me even aangesproken. Ik wil me ook even voorzien in een antwoord. Nee, uiteraard niet, hè. We hebben het daar net ook al over gehad. We kunnen niet met geld smijten en allemaal andere projecten nu gaan starten. Dus dat ten eerste, het gaat puur over het faciliteren en dienst verlenen om dit eventueel mogelijk te maken, mits dit kan. Dus dat betekent dat we het aan de markt moeten overlaten. Dus dat betekent dat misschien Ruigrok, nou ja, hier wel... brood in ziet. Of misschien Schenkenveld, dat hebben ze ook al aangegeven. Dus daar ga ik niet over. Ook ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik heb wel het vertrouwen dat dat ingebed kan worden binnen de MKB'ers of binnen de desbetreffende die daar alles over weten. En ik hoorde dat Taskforce ook een hand heeft uitgestoken. Dus daar pleit ik niet voor. Extra geld en dat wij dat allemaal zelf gaan doen binnen het huis.
Dank u wel, mevrouw Hup. Meneer Blom, CDA.
Ja, ik wil toch nog even reageren op meneer De Ruiter en ook wel enigszins op meneer Van der Meulen, Vermeulen. Het huisvesten van arbeidsmigranten op industrietreinen, prima als het kan. Maar de meeste plaatsen kan het natuurlijk niet, omdat er allerlei voorschriften aan wonen, wat we dus zelf aan wonen hebben voorzien en gemaakt. En die kunnen we niet voor één soort of één bepaald type mensen of bepaalde mensen vrijlaten en die voorschriften dan maar aan onze laars lappen. Ik heb zelf ook altijd naast mijn werk gewoond, dus ik weet precies wat wonen en werken inhoudt.
Dank u wel, meneer Blom. U wilt daar nog kort op reageren en dan gaan we door.
Ja, als dat mag. Ja, ik had ook nog in mijn eerdere betoog staan, maar ik had het wat ingekort, dat we logies en wonen echt niet door elkaar moeten gaan halen. Dus dat een verblijfplaats bij het werk, het lijkt me niet wenselijk, wat eerder aangehaald werd, dat baan kwijt ook direct huis kwijt of slaapplek kwijt is. Maar het lijkt me ook niet wenselijk dat het eenmalig aannemen van een baan door een arbeidsmigrant voor eeuwig een woning oplevert. Dus daar moeten we dan wel beleid op inrichten, denk ik.
Dank u wel. Eventueel kunt u daar nog over verder praten in de tweede termijn. Ik geef nu het woord aan mevrouw Van Straten, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal eerst beginnen met in ieder geval een vraag aan het college. En daarna zal ik aangeven wat voor de VVD in ieder geval belangrijk is om mee te geven als er beleid gemaakt gaat worden. Nou ja, we horen net al waarom initiatieven van werkgevers en andere mensen die hun verantwoordelijkheid hierin nemen, eigenlijk een beetje in de kast blijven liggen. Daar is een verklaring voor gegeven, maar ik wil toch nog eventjes door blijven vragen daarop. Want soms als er iets niet volgens het bestemmingsplan komt, komt het college naar ons toe om daar toestemming voor te vragen, om dat toch goed te keuren. En ik vraag me af, als er nou zo'n urgentie is, hè, en ik zie ook dat wij op dit terrein, als ik heel eerlijk ben, als Haarlemmermeer, wel de lust te hebben, want er komen heel veel hier naartoe om te werken en eigenlijk weinig lasten, relatief wonen hier weinig mensen. Is er dan geen mogelijkheid geweest om zo'n initiatief dan niet toch voor te leggen aan de Raad op basis van criteria waarvan, denk ik, u kunt beoordelen of de Raad die oké vindt of niet? Dus ik vind namelijk heel zorgelijk dat hier mensen al jaren mee bezig zijn, dat landelijk ook gezegd wordt is een enorm urgent probleem. En dat mensen dan eigenlijk weggestuurd worden met we moeten beleid maken en dat komt dan niet. Dus dat is de eerste vraag aan het college en die lijkt me voorlopig wel eventjes voldoende. Wat voor de VVD belangrijk is, is dat het halen van arbeidsmigranten hier naartoe is soms nodig. Het liefst hebben we natuurlijk dat alle banen worden vervuld door de mensen die hier al wonen. Maar dat is niet altijd mogelijk. En als ze hier naartoe gehaald worden, dan is het voor ons belangrijk dat die mensen gewoon volgens de regels die wij hier hanteren, zo voor iedere werknemer gelden, behandeld worden. Hè. We horen hier al vaker, af en toe worden het is niet de bedoeling dat die mensen als tweederangs burgers worden behandeld, dat ze worden gehuisvest op soms onmenselijke wijze. En wat de VVD betreft, en daar zit ik dan toch iets anders in dan het CDA, is dat een gedeelde verantwoordelijkheid. Dus het is echt ook een verantwoordelijkheid van de werkgever die mensen hier naartoe haalt. En de gemeente heeft daar verantwoordelijkheid in om dat te faciliteren. En ik denk ook dat we misschien zelfs bij het vestigingsbeleid hadden moeten kijken, hè, voordat je zo'n werkgever hier ook toestemming geeft om bepaalde onderneming te verrichten en je weet dat daar arbeidsmigranten bij komen kijken, dan had je dat denk ik vooraf ook wat beter kunnen regelen en afstemmen en daar regels over kunnen maken. Maar dat is we krijgen tenminste in ieder geval nog wel een nieuw vestigingsbeleid, dus dat is misschien ook een kans om dit onderwerp weer naar voren te brengen. We hadden laatst een werksessie in dat kader daarvan en dan hoor ik ook heel veel ondernemers die daarom vragen. Hè, van als ik dan een bedrijf heb, kan ik daarboven niet werknemers huisvesten. Nou, en dan kom ik even tot een opsomming van dingen
gaat u,
die...
Gaat u afronden, mevrouw van Straten? Korte opsomming?
Een korte opsomming. Wij vinden het belangrijk dat er goed geregistreerd wordt. Dat kwam uit die informatieve bijeenkomst, zodat we zicht kunnen houden op wie er allemaal hier werken. Wij vinden het belangrijk als er niet op industrieterreinen ruimte wordt gevonden en dat wordt in woonwijken gedaan, dat de sociale cohesie van de woonwijken goed behouden blijft. Dus dat daar zicht op blijft. We vinden het belangrijk dat er geen verdringing van de gewone woonruimte plaatsvindt. In ieder geval zo min mogelijk. Dus dat geeft toch wel aan dat wij meer zoeken richting doe een dergelijke huisvesting rondom het bedrijf. En gelukkig hoor ik al een aantal bedrijven en ondernemers die daar de verantwoordelijkheid in nemen. En dan zal ik afsluiten, anders wordt mevrouw Van den Berg boos.
Dank u wel, mevrouw Van Straten, ook voor de gedeelde verantwoordelijkheid. We gaan door naar mevrouw Gumbert, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Doet u het? Ja, oké, goed. Wonen is een recht, niet alleen voor mensen met een Nederlands paspoort, maar voor iedereen. Dus ook voor mensen die hier komen om werk te doen dat bijdraagt aan de samenleving. Werk dat zou blijven liggen omdat er geen Nederlands personeel voor te vinden is. Toch zijn die buitenlandse werknemers niet alleen onmisbaar, maar ook kwetsbaar. Wonen is een recht voor iedereen, maar helaas is woningnood er net zo goed voor iedereen. Arbeidsmigranten krijgen door onder andere taalproblemen, slechte registratie en contracten die huisvesting aan werk koppelen moeilijker fatsoenlijke huisvesting. Die contracten zijn niet meer legaal. Maar een visie op arbeidsmigratie blijft belangrijk. Welke soort werknemers zijn nodig voor welke arbeidsmarkt en wat betekent dat voor de samenleving? Werkgevers die profiteren van deze werknemers willen ook bijdragen aan hun huisvesting. Maar bij het realiseren van woonruimte op eigen grond en in bezit van de werkgever is toezicht en handhaving van de regels voor woningverhuur belangrijk. De combinatie van werkgeverschap en verhuurderschap kan problematisch zijn. In de informatieve bijeenkomst hoorden we dat gemeenten binnen de nieuwe wet goed verhuurderschap, die straks op 1 juli ingaat, de mogelijkheid hebben om een verhuurvergunning in te stellen. Wij vinden dat onze gemeente van deze mogelijkheid gebruik moet maken, want in die vergunning kunnen toezicht en handhaving geregeld worden. Maar het uitvoeren van het dan afgesproken toezicht en handhaving is natuurlijk geen sinecure, gezien de capaciteitsproblemen. Niet alle arbeidsmigranten kunnen op nieuwe locaties buiten de bestaande woongebieden wonen. En daarom vindt GroenLinks het belangrijk om bij het opstellen van het nieuwe beleidskader huisvesting arbeidsmigranten ook inwoners te betrekken. Dit zou bijvoorbeeld in de vorm van een burgerberaad kunnen, zoals Monique Kremer, voorzitter van de Adviesraad Migratie, voorstelt. Want draagvlak voor zowel de arbeidsmigratie zelf als voor goede huisvesting van arbeidsmigranten kan daarmee versterkt worden. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Gumbert. Meneer Winkelhuis, 1 Haarlemmermeer.
Dank u wel, voorzitter. 1 minuutje of 2 is een beetje kort om al te diep om alle zaken in te gaan in ons betoog. Daarom slechts onze visie en wellicht een woord van waarschuwing. Het was fractie aan de raad en het college mee willen geven. Meer opvang voor arbeidsmigranten is iets waar 1 Haarlemmermeer zeker aan mee wil werken en denken, maar niet tegen elke prijs alles maar goedkeuren, omdat het onder een crisisvlag vaart. Werkgevers die in staat zijn om op hun terrein vluchtelingenhuis te vestigen, moeten uiteraard zo snel mogelijk in staat gesteld worden om dit ook te gaan realiseren. Er is echter wel een grote maar aan deze noodoplossing. De belangenverstrengeling die we kunnen gaan creëren door de werkgevers nu ook huisbaas te gaan maken, is naast een op zich prima noodoplossing echter ook een perfect recept voor uitbuiting door kwaadwillenden. Zoals in 2021 nog het schandaal in Limburg met arbeidsmigranten als schoolvoorbeeld hoe we nu niet te werk moeten gaan. Hiervoor moeten wij dus als raad, college en verantwoordelijke wethouder met argusogen waken. Heen en meer juicht deze plannen en initiatieven toe puur vanuit de noodzaak. Maar houdt u met ons alsjeblieft de kwetsbare groep goed in het vizier en luister hierbij ook zoals altijd goed naar uw burgers. We denken graag mee aan het vaststellen en het uitvoeren van deze plannen. Een gedegen beleid en een streng toezicht zijn beide noodzakelijk voor initiatiefnemers, arbeidsmigranten en onze inwoners. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Winkelhuis. Dan heb ik nog over meneer Beusenberg, SRA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij waren niet aanwezig bij de informatieve bijeenkomst op 11 mei. Dus voor ons kwam het een beetje uit de lucht vallen. Uiteindelijk heb ik wel natuurlijk de stukken gelezen. En ik ben blij dat het college er ook voor heeft gekozen om daar beleid op te gaan maken. En wat meneer Sally zei, ik denk dat deze sessie juist goed is op dit moment. Zodat we nu al kaders kunnen meegeven aan het college. En dat is eigenlijk wat ik nu ook met mijn collega's wil gaan doen. Dus laten we doorgaan naar de beantwoording van het college en naar de tweede termijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Beusenberg. Ik heb inderdaad een aantal vragen gehoord, onder andere over de behandelbaarheid, realistische termijnen, voorbeelden van Hollands Kroon. Dus ik geef het college het woord. Ik weet niet wie ik als eerste het woord mag geven. Zullen we het rijtje af, meneer Nobel?
Ik dank u, voorzitter. Ik heb niet heel erg veel vragen gehoord en ik denk ook dat de sessie daar niet voor bedoeld was, want hij was vooral bedoeld volgens mij om met elkaar in gesprek te gaan, omdat wij ook al de planning hebben aangegeven wanneer wij verwachten met het beleid te kunnen komen. Dat was een van de weinige vragen die ik wel heb gehoord van hoe ziet die planning er dan uit. Dus ik wil u daar ook een beetje in meenemen, omdat ik verwacht dat het niet voor dit jaar gerealiseerd gaat zijn. Dat zit hem in het volgende, het opstellen van het beleid, daar komt meer bij kijken dan alleen dat stuk aan u voorleggen. De stappen zijn de stakeholderanalyse, nou, onder andere misschien kijken bij andere gemeenten, maar ook alle partijen die erbij betrokken zijn. Onder andere denk ik dat het interessant is om met bijvoorbeeld meneer van de Taskforce verder door te praten. Zij hebben het vaker gedaan, dus laten we het deal niet opnieuw uitvinden. Nou, dan het opstellen van conceptbeleid, vervolgens besluitvorming door het college, dan een inzage termijn voor mensen die er nog op willen reageren. Vervolgens gaan we die reacties, als daar zinvolle reacties tussen zitten, en dat is vaak zo, proberen we te kijken of daar nog zaken van verwerkt moeten worden. Dan gaan we het definitieve beleid opstellen. Komen we bij u terug. Kortom, de planning zoals we hem nu voor ons zien is zomer 24. En dat komt door al die tussenstappen. Ik wilde niet meteen de datum noemen dat u dan denkt, ja dat duurt lang. Maar ik denk dat als u al die tussenstappen hoort, dan begrijpt u ook, dit gaan we niet eventjes in een half jaar met elkaar doen. Dat was een van de vragen, volgens mij van Hap. De andere vraag die ik heb gehoord.
Meneer Nobel, u heeft een interruptie van mevrouw Hup.
Ja, dank u wel alvast voor deze indicatie. Maar wat gebeurt er dan met de heer vanuit Spoorzicht? Want daar is enigszins een aanpassing van het bestemmingsplan op. Dus helemaal een andere casus. Maar kunt u daar dan ook nog wat toekomstmuziek meegeven?
Ja, dat is eigenlijk de tweede vraag die ik heb gehoord. En dat is iets generieker. Dus ik ga niet specifiek op de casus Spoorzicht zitten. Dat lijkt me niet verstandig. De VVD vroeg, ja, zou u toch zaken of initiatieven aan ons voor kunnen leggen zonder dat u dat beleid al heeft? Ja, in theorie zou je dat kunnen doen. Maar dan loop je wel het gevaar dat je zonder beleid tegen een aantal mensen gaat zeggen, nou, we gaan het zo doen. En je hebt dus ook geen afwegingskader. Dat maakt het ook ingewikkeld om te toetsen. En dat willen we juist, want een aantal van u zegt ook, ja, het gaat ook om kwetsbare, het kan ook om kwetsbare groepen mensen gaan. Dus als je niet het beleid op orde hebt, daarmee ook niet je handhaving kunt regelen, daar zit ook een risico aan. En om die reden, nou, dat had ik al eerder gezegd, is het tot nu toe niet van gekomen om met dat beleid te komen. Maar we zien ook, het probleem gaat niet weg. Sterker nog, het probleem wordt gewoon groter en we moeten ook iets met elkaar gaan doen. Ik heb veel van uw suggesties horen geven over wat er dan in dat beleid terecht zou moeten komen. Maar ik voorzie niet dat de initiatieven die er nu liggen, dat we die in behandeling gaan nemen. En daar komt nog iets bij. En dat was dan de enige andere vraag die ik nog heb gehoord van Forza. Als u dan straks dat beleid heeft, betekent het dat u dan meteen alle initiatieven op kan pakken? En het korte antwoord daarop is nee. Want dat is ook een ruimtelijk initiatief. Net als dat een woningbouwinitiatief een ruimtelijk initiatief is. Dus ook daar zit nog steeds die schaarste in de ambtelijke capaciteit. Maar het is natuurlijk wel zo dat als we beleid hebben, dat er wel iets kan gaan gebeuren. Maar hoeveel dat is en in welke mate, dat is nog steeds, denk ik, in ieder geval zoals de situatie nu is, is dat beperkt.
Mevrouw van Straten, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dan ben ik toch benieuwd of we op deze manier ook niet een beetje ons eigen capaciteitsprobleem aan het kweken creëren zijn. Door te verzaken om beleid te maken, stapelen de initiatieven zich op die wachten. En op het moment dat er dan beleid is, hebben we eigenlijk geen tijd om ze te behandelen. Ik heb daar toch wel moeite mee, hoor, dat het op deze manier gaat. En dat er niet af en toe creatief gekeken wordt van wat kan er wel naar de raad.
Meneer Nobel.
Nou ja, ik denk juist dat we dat beleid nodig hebben om die toets en de initiatieven die er zijn juist eenvoudiger en sneller naar de raad te kunnen brengen. Dus dat is nu juist het probleem. Dus als je dat beleid hebt en er ontstaat wat ruimte, dan zou dat gemakkelijker moeten gaan, want je hebt met elkaar beleidsuitgangspunten van bijvoorbeeld de zaken die u zelf opnoemde, registratie, zorgen voor dat nou, al dan niet bij de initiatiefnemer zelf op het terrein gebeurt. Al dat soort zaken, daar kun je afspraken over maken. Het probleem is, die hebben we nu nog niet. Dus als je nu een initiatief gaat toetsen, is dat eigenlijk veel ingewikkelder, want je hebt daar geen handvatten voor. Dus dan moet je per casus gaan kijken, ja, vind ik het nu wel of niet een goed idee voor deze specifieke casus. Lees, dat kost meer ambtelijke capaciteit dan dat je met elkaar afspraken aan de voorkant hebt gemaakt. Dus ik ben het niet helemaal met u eens dat als je als we straks dat beleid hebben, dat niet helpt. Ik denk juist dat dat gaat helpen. Alleen ik wil ook realistisch zijn. En ik zie wel dat die schaarste, die zal niet ineens weg zijn. Die ambtelijke capaciteit zal nog steeds beperkt zijn. Maar geen beleid. Ik denk dat dat echt de randvoorwaarde is om uiteindelijk ook de initiatieven die er al zijn goed te kunnen behandelen.
Ja, voorzitter, een kleine aanvulling. En ik denk dat een aantal van u daar ook min of meer wel aan refereerde. Er is eind maart een nieuwe wet aangenomen, ook door de Eerste Kamer heen. De wet goed verhuurderschap. En daar zitten een aantal zaken in die een soort beschermende algemene regels zijn. Die zullen we dus ook moeten gaan meenemen straks in het beleid dat geformuleerd wordt. Wat natuurlijk vooral ruimtelijk en economisch van aard is. Dus daar ligt ook op dit moment de focus als het gaat om het formuleren van het beleid. En natuurlijk zijn ook de mensen mensen van wonen daarbij betrokken. Maar als we deze zaken daar ook in mee kunnen nemen, dan denken we ook dat we tot die wat meer zorgvuldige afweging komen, waar ook mijn collega het net over had. En met deze groep mensen die kwetsbaar zijn, waarvan we ook zeggen we willen uitbuiting voorkomen, is zorgvuldigheid heel erg belangrijk. En dat is ook de reden dat we ervoor kiezen om eerst het beleid goed te formuleren.
Mevrouw van Straten, VVD, heeft nog een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dan vraag ik me ook nog af, is er dan geen mogelijkheid om zaken tijdelijk te vergunnen in vooruitzicht op dat beleid? En als daar dan afspraken over gemaakt worden, dat op het moment dat dat beleid er is. Ja, de VVD heeft er echt moeite mee dat dit zo lang stil ligt en dat we dan te horen krijgen als er dan wat komt, dan kunnen die initiatiefnemers eigenlijk nog niks, want dan staan ze achteraan de rij.
Mevrouw Steffens.
Nee, voorzitter, we gaan even terug. Excuus. En dat heeft ermee te maken dat u vraagt eigenlijk van, doe het dan met een ander type vergunning. Maar het blijft een initiatief wat beoordeeld moet worden. En daar wringt de schoen weer, want we hebben ook al bij heel veel woningbouwprojecten gezegd, die zetten we gewoon nu stil. Die kunnen we tijdelijk niet in behandeling nemen. Dat geldt hier dus ook voor. Dus ik begrijp uw ongeduld, dat hebben wij ook. Alleen ik denk echt dat ik bij het antwoord blijf. En dat heeft mevrouw Steffens zojuist ook nog eens herhaald. En ik denk dat mevrouw Van der Meij niet een ander antwoord gaat geven. Zonder dat beleid is het alleen maar lastiger om te toetsen. En die druk blijft, die initiatieven blijven. Alleen beleid moet ons erbij helpen dat als er straks iets van ruimte is, dat we dan 1 op een betere manier kunnen toetsen. En 2 hopelijk ook iets sneller doordat we de kaders met elkaar hebben vastgesteld. Maar ja, de frustratie zit er natuurlijk ook bij ons, maar dat geldt ook voor al die woningbouwprojecten die we op dit moment niet op kunnen pakken. Dus de frustratie zit dieper dan alleen op dit onderwerp.
Dank u wel, meneer Nobel. Mevrouw Van der Meij?
Ik heb geen aanvullende vragen gehoord, behalve de vragen die aan de voorzijde van de sessie zijn gevraagd.
Dank u. Zijn er nog vragen aan het college? Gaan we anders naar de tweede termijn. We hebben nog een 25 minuten. Is er behoefte aan een tweede termijn, meneer Sali?
Ja, nog 1 vraag. Ik weet niet of ik hem goed gehoord heb, maar dat ging over de registratie, waar de cijfers uiteenlopen. Als je landelijk kijkt, hè, dat er maar 50% eigenlijk geregistreerd is. Is daar al een beetje een idee over van hoe we dat beter gaan doen?
Ja, ik kijk even, ik kan me niet goed herinneren of de mensen van de Greenport die hier toen zijn geweest, of zij daar iets over hebben verteld. We hebben toen wel die presentatie gedeeld. Mijn verzoek zou zijn of we misschien na afloop nog even kunnen vragen of er iets over stond in die presentatie. Ik weet namelijk wel dat ze getallen hebben aangehaald en ook het verloop hebben laten zien. Maar ik kan niet zo goed antwoord geven op uw vraag. Maar misschien zat het wel in die presentatie.
Mevrouw Van der Meebergen en daarna meneer Van Laar.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voor de tweede termijn ben ik benieuwd naar de motie van mevrouw Hup. En wat haar plan daarmee is. Ik denk dat het antwoord van het college helder is. Er is ook een hele duidelijke tijdlijn gegeven. Wat mij betreft is die zorgvuldigheid ook echt belangrijk en nodig. Hoewel we natuurlijk ook het liefst hadden gezien dat het beleid er al lang was. Maar ik ben heel benieuwd naar de plannen van mevrouw Hup en haar motie.
Dank u wel. En meneer Van Laar, had u ook een onderwerp of nog een vraag aan het college? En u heeft ook een vraag aan het college nog? Een onderwerp. Eerst meneer Van Laar.
Ja, voorzitter, ik worstel toch een beetje met de beantwoording van het college, want die is wel heel snel. We zijn erg betrokken met de doelgroep, daarom gaan we het heel goed regelen en dus doen we voorlopig niks. Want in de praktijk leidt dat ertoe dat er alleen gehandhaafd wordt, volgens mij, als er een melding gedaan wordt of als mensen zichzelf melden. En dan wordt er in één keer naar de locatie gekeken en dan komt er een dwangsom op je dak, als je al mensen hebt wonen. En iedereen die zich niet meldt, kan gewoon zijn gang gaan. Zo gaat het hier in Haarlem meer. En dat is toch een erg onbevredigende situatie. En kan je toch niet, nou ja, in aansluiting ook wat de VVD vraagt, kan je niet een jaar lang zeggen we gaan in aanloop van het nieuwe beleid niet meer handhaven. In ieder geval niet als er de volksgezondheid niet in het geding is en et cetera. Want je bent gewoon super willekeurig aan het handhaven. En dan zeg je dat, ja, en omdat je geen beleid hebt. En dat is dan beleid. Nou ja, ik kan dat niet goed volgen.
Mevrouw Van der Meeberg, u heeft hierover een aanvullende vraag.
Ja. Eigenlijk misschien wel een goed onderwerp voor de tweede termijn, wat meneer Van Laar nu aansnijdt. Want het niet handhaven voor een jaar, dat wekt juist super, wat zei je nou, willekeurigheid in de hand. Meneer Van Laar stelt voor om op basis waarvan alles los te laten. Dat is toch juist volkomen onvoorspelbaar en dat werkt precedentwerking in de hand, waardoor je juist hele rare situaties krijgt. Zowel legaal, maar ook als het gaat over die uitbuiting waar u over hebt. Niet handhaven, lijkt me echt een heel slecht idee.
Maar dan is dat het volgende onderwerp. Want
ja, misschien een korte reactie. Dat is wel handig denk ik voor het debat, maar slecht handhaven is een heel slecht idee. Niet handhaven, en dat doen we dus. We willen handhaven niet, alleen maar als er een melding is of op een andere manier heel erg opvalt, dan wordt er gehandhaafd. Maar we weten allemaal waar arbeidsmigranten wonen in onze gemeente. In ieder geval kunnen we, neem ik aan, allemaal locaties noemen. Ja, die hebben allemaal geen vergunning, dat weten we ook allemaal. En dat is omdat er geen beleid is. Dus er wordt nu niet gehandhaafd. Dat is het hele punt.
Wil het college daar nog op reageren?
Nou ja, het klopt dat er een handhavingsverzoek zeg maar ten grondslag ligt aan handhaving. En in dat opzicht heeft u gelijk. Maar op het moment dat wij signalen hebben dat er onveilige situaties zijn, of dat er gevaar is, of dat er klachten zijn uit de buurt, noem maar op, dan is het heus niet zo dat wij onze ogen sluiten en zeggen, nou, daar gaan we niet even langs, dan gaan we niet even de situatie beoordelen. Dus ik vind uw conclusie ook echt te vergaand voor hetgeen er hier in Haarlemmermeer gebeurt.
Dan meneer Nobel heeft nog een toevoeging.
En ook de aanname dat als er beleid is, er geen illegale situaties meer zouden zijn, dat is natuurlijk ook niet waar. Alleen, we hopen wel door beleid ervoor te zorgen dat mensen die wel gewoon keurig zeggen van ik heb een initiatief, ik wil graag aan uw voorwaarden voldoen, dat we die zo snel mogelijk kunnen helpen. En daarmee hoop je ook de rotte appels uiteindelijk wat makkelijker eruit te kunnen krijgen. Maar die zullen er nog steeds zijn, want er is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. En dan heb je ook foute partijen ertussen zitten.
Dank u. Meneer De Ruiter, als u wil mededelen wat uw onderwerp is.
Nou ja, het raakt aan wat meneer Van Laar zei. Alleen mijn voorstel zou niet zozeer zijn van om niet te gaan handhaven. Maar er zijn gewoon situaties bekend. Meneer Klein van de PvdA-fractie die heeft daar in het verleden al eens ook wat vragen over gesteld. Er liggen momenteel bij ons een aantal dossiers. Waarof dat gewoon al tientallen jaren sprake is van bewoningen, hetzij door arbeidsmigranten of mensen die wel of niet bij een bedrijf betrokken zijn. Dus hoe kunnen we, ja, hoe denken de collega's daar ook met name over, kunnen we die situaties niet gewoon alsnog legaliseren? En de wethouder gaat mij niet wijsmaken dat er op een locatie niet gewoond kan worden, terwijl nou, aangrenzend aan die locatie, een villa van 1,5 miljoen gebouwd is nog geen 10 jaar geleden. Terwijl,
dank u wel,
terwijl dit
meneer De Ruiter,
al 30 jaar het geval is.
Het dus is duidelijk. We gaan nu eerst naar het eerste onderwerp. En dat is dat mevrouw Hupp wat gaat vertellen over haar motie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik twee dingen heb. Eén, dat ik ook wat wil inbrengen voor in het tweede termijn. En het tweede is dat ik inderdaad even wil reageren op het verzoek vanuit D66. Wat er dan precies in die motie vreemd staat. Nou, enkel en alleen nog de titel. Want ik wilde graag vanavond met elkaar bespreken. Wat zijn onze randvoorwaarden? Wat voor beleid zien wij hier? Zodat het college dat kan meenemen. Dus ik had in ieder geval bedacht. Hè, de casus, we kunnen er een keer heen. We kunnen naar Spoorzicht. We kunnen met Testcourse misschien nog eens een keer een raadsexcursie doen. Als dat gefaciliteerd kan worden na het gesprek. Wat het college dan nog gaat voeren. Is een idee. Dus op dit moment liet ik het open en kan ik het eigenlijk pas zeggen na deze sessie. En dat is wat ik er nu op te zeggen heb. Dus ik heb niet concreet een motie. We hebben het alleen deels een beetje voorbereid van op papier. Dus ja, los zand. Oké, ja.
Motie los
zand. Ja, motie los misschien. Anyhow, oké, mijn onderwerp van in de tweede termijn zou ik eigenlijk met jullie willen doorpraten over flexwonen. Want Schenkenveld sipte dat aan, ik heb het ook al in mijn sessieverzoek verteld, of in ieder geval geformuleerd, dat ze dat heel erg graag zouden willen combineren. Maar ik wil eigenlijk eerst bij jullie gaan kijken, toetsen, kaderen, van willen wij dat ook? Vinden we dat oké? En dan natuurlijk ook nog misschien een reactie van het college. Maar willen wij arbeidsmigranten mengen met starters? Dat zou in dit geval kunnen. Of willen we überhaupt flexwonen even definiëren met elkaar? Dat was het, voorzitter.
Mevrouw van der Meeberg, D66.
Laten we eerst beleid vaststellen met elkaar voor arbeidsmigranten. En dan gaan we daarna kijken hoe we het nog ingewikkelder kunnen maken. Maar eerst moet er beleid komen. Dat is stap 1.
Mevrouw Gumbert en daarna mevrouw van Straten. Daarna.
Ja, voorzitter. Wat GroenLinks betreft is flexwonen altijd B-keuze ten opzichte van normaal, regulier, vaste woning. Tuurlijk is het zo dat voor mensen die die gewoon geen woning hebben, elke woning beter is dan geen woning. En dus ook is een flexwoning beter dan geen woning. Maar juist voor de groep arbeidsmigranten die korter blijven, die dus minder dan een jaar bijvoorbeeld hier wonen, lijkt mij flexwonen weer wel een geschikte oplossing.
Dank u wel. Mevrouw van Straten, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil eigenlijk op twee dingen reageren. De eerste vroeg mevrouw Hup, wilt u nog op excursie? Nou, daar hebben we als VVD geen behoefte aan. We hebben al eens een keer een hele mooie excursie gehad waar mevrouw van der Meeberg aan refereerde met hele mooie initiatieven. Hebben we gezien. Dus wat dat betreft hoeft dat van ons niet meer. Qua tweede flexwonen, ik heb het al in de eerste termijn aangegeven. Voor ons is die sociale cohesie belangrijk in een wijk. Hè? Mensen willen graag het gevoel hebben dat ze met elkaar verbonden zijn, dat ze één wijk zijn en dat ze een beroep op elkaar kunnen doen, dat het, indien dat mogelijk is. Ook voor flexwoningen vinden we dat belangrijk. Dus dat proberen we ook, hè, dat proberen we nu ook te creëren bij de flexwoningen die we hier neerzetten. En als arbeidsmigranten naar mijn idee hebben die vaak een tijdelijk verblijf hier. Dus die zullen zich wat minder verbonden voelen met de wijk. Dus wat dat betreft sta ik niet meteen als VVD te springen om dat te mengen. Ik denk ook dat ze dat zelf, als ik heel eerlijk ben gezegd, niet altijd even prettig vinden. Dat hoorde ik volgens mij ook meneer Van den Berg zeggen. Zij vinden het ook prettig als zij met elkaar ergens kunnen zijn en op hun manier ontspanning kunnen organiseren.
Dank u wel. Ja, ik heb u gezien, u komt in het rijtje. Eerst meneer Van Laar, PvdA.
Voorzitter, ik kan me goed voorstellen dat je verschillende doelgroepen mengt als het gaat over de bebouwde kom. Hè. Dus nu ook al wonen arbeidsmigranten, experts en gewone bewoners, om even te zeggen, door elkaar heen. Maar niet als het gaat om wonen op een bedrijf en het bedrijf, zeg maar. Ik kan me wel voorstellen dat de huisvesting gerealiseerd wordt, omdat we gewoon nood hebben. Maar dan wel met zo'n onafhankelijke huisbasis, zullen we zeggen. Maar als je daar ook nog starters bij gaat plaatsen, ja, dan worden kwekers eigenlijk de nieuwe huisjesmelkers, zullen we maar zeggen. Want dan gaan ze gewoon hun kassen ombouwen naar woningbouw. En wat is dan de reden waarom dat zou mogen? Want de buren mogen dat niet. Die mogen niet eens een kleine woning bijplaatsen voor een eigen dochter of zoon. Dus dan krijg je hele scheve situaties, denk ik, over waarom de ene ondernemer ineens 600 units in mag zetten en de ondernemer daarnaast die mag niks, want die doet nou helemaal niet aan kweken, maar aan graan.
Meneer Blom, u was ook aan de beurt, dus u mag ook reageren.
Ik wil ook even op meneer Van der Laar reageren. Of nou een kweker is of op een industrieterrein. Het zijn vergelijkbare situaties. Wonen hoort eigenlijk in een dorp of in een woonwijk. En op een industrieterrein of op een kwekerij wonen is bijzonder. En ik denk dat we daar ernstig terughoudend in moeten zijn.
Ja, het is best ingewikkeld. Er wonen ongeveer 800.000 arbeidsmigranten in het land, hè, die op en aan afkomen. En is dan ook een groter deel, hè, want we hebben het over short stay, middle stay en long stay. En een gemiddelde die blijft hier ongeveer 7 jaar. Dus mengen in een wijk of in een buurt met anders gezinden, daar is ook zelf behoefte aan. Dus heb ik onlangs een behoefteonderzoek gedaan in Den Haag met Poolse arbeidsmigranten. En die neigen ook steeds meer om hier gewoon te verblijven. Dus je ziet ook al dat die integratie dan ook al vroeg begint. Dus ik denk dat ook in het beleidsplan straks dat er aan gaat komen, dat daar zeker rekening mee moet gaan. Even los van de mensen die kort hier blijven en die vervolgens weer weggaan en die ook weer terugkomen. Want het geval wil dat mensen denken van, oh, we komen hier en we krijgen een bepaald salaris, wat misschien 4 keer zoveel is als in het land van herkomst. En vervolgens komen ze hier en dan moeten ze nog een woning huren van €400 en nog allerlei andere kosten en inflatie natuurlijk, alles is duur geworden. En het blijkt dat ze dus die 3 maanden lang niet genoeg is om dat huisje te bouwen in het land van herkomst. Dus dan blijft het langer. En daar moeten we echt rekening mee houden en dat wordt ook vaak gezegd. En dat wonen, zeg maar, in de buurt van een bedrijf, dat moeten we een beetje denken aan mijn vader toen in de jaren 60 als migrant hier in Nederland kwam. Nou, dat was geen pretje. Ze woonden met z'n 20 in een barak, op stapelbedden. En op mijn werk ben ik ook wel eens binnen geweest bij zo'n woning, hè, als het gaat om illegale bewoning. en wil niet weten wat je ziet. Dat is echt niet gezond. Dus we moeten daar echt vanaf. Ik denk dat mensen ook gewoon... Ze verdienen hartstikke heel veel geld. En dat kunnen die andere mensen dat allemaal beamen. Ze verdienen ontzettend veel geld voor het land. Want we kunnen echt niet zonder ze. En behandelen ze dan ook als mensen, als fatsoenlijke inwoners. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Sali. Meneer Winkelhuis van 1 Haarlemmermeer.
Ja, dank u wel. Ja, ik had een korte reactie op meneer Van der Laar. Die had het over het wonen bij de kwekers, dat de kwekers dan huisjesmelkers worden. Er zijn initiatieven ingediend door, ja, daar komen we weer, met tiny houses bewoners die graag bij kwekers op het land wilden. Dat is aan alle kanten afgewezen. Ik vind niet dat we nu dan gaan zeggen van, nou kunnen arbeidsmigranten daar wel wonen. Want dan krijg je een, in mijn ogen, in onze ogen, ja, ongelijke positie.
Meneer Van Laar, wilt u daar nog op reageren? Nee. Mevrouw Hupp, is het onderwerp voor u zo goed afgerond?
Ja, ik heb heel wat in mijn mandje, dus ik ga me beraden. Ik denk dat ik in de wandelgangen nog even verder ga spreken met mijn raadscollega's. Dank ook allemaal voor jullie reactie. Fijn om te weten hoe jullie daarover denken. Geduld is een schone zaak, dus college, stel me niet teleur en ga aan de slag. En bedankt voor vanavond. En we gaan nog verder.
Ja, want er is nog een onderwerp van meneer De Ruiter. En dat gaat over het legaliseren van bewoning zoals het nu is, tijdelijk totdat er beleid is. Zeg ik het zo goed, meneer De Ruiter?
Niet helemaal misschien, want het tijdelijke, dat zie ik niet zo. In situaties waar dit al decennia gebeurt, en wellicht niet vergund, maar vraag ik me echt serieus af, en ik snap het ook echt oprecht niet, hoe dit soort situaties hebben kunnen ontstaan vanuit het verleden, waarin al voorbeelden zijn van panden waar diverse woningen in zijn, en waar, kijk nu naar een pand waar 4 van de 5 woningen wel vergund zijn, terwijl ze dat oorspronkelijk niet waren, maar de 5e niet meer vergund wordt, en ook niet meer vergund kan worden, kennelijk. Dus ja, ik snap dat niet en ik vraag me dan ook af van ja, hier zijn situaties of hier zijn oplossingen. Waarom zoeken wij de problemen erbij?
En u wilt weten hoe uw collega's daarover denken. Wie mag het woord geven? Mevrouw van Straten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij heb ik net heel erg hardlopen duur bij het college om te kijken of daar enige ruimte was. En die is er volgens mij niet, of althans, dat brengt weer andere risico's met zich mee. En ik denk dat we dat ook niet willen. Dus wat dat betreft, ik denk dat we hier allemaal voelen dat dit een heel ongewenste situatie is. En we hadden denk ik ook zelf als raad eerder aan de bel moeten trekken, wat dat betreft. Maar voor nu zie ik weinig mogelijkheden.
Meneer Van Laar wilde ook nog even reageren.
Nou ja, ik denk een deel van de oplossing zit al in de woningsplitsing toestaan. Volgens mij heb je ook een maximum van 6 arbeidsmigranten per woning. Dus als je nu 1 woning splitst in 3, dan kan je er 18 arbeidsmigranten in huisvesten, volgens mij, als je het nieuwe beleid volgt. Dus ik vraag me af of daar al aan gedacht wordt. Dat levert in ieder geval voor de kleinere situaties dan een oplossing op. Ja, en ik zou toch... Ja, collega's ook willen vragen, als er voorbeelden zijn voor een gedoogbeschikking, dat soort dingen, of dit soort situaties niet op een of andere manier 1 of 2 jaar gedoogd zouden kunnen worden. Want anders ga je nu willekeurig handhaven op een paar situaties. Heb je over een jaar beleid waardoor het wel mag, mag het allemaal weer opnieuw ingericht worden en omgeklapt. Ja, ik zie niet waarom we dat zouden doen, zo willekeurig handhaven.
Als mevrouw Gummert, GroenLinks wil reageren. En daarna mevrouw.
Ja, het lijkt mij minstens even onwenselijk om willekeurig te gedogen.
Mevrouw Hupp.
Ja, eens inderdaad. Ik vind dat dat niet echt een oplossing is. En los daarvan, ik hoorde woningsplitsen. Ik heb een beetje een beeld bij de woning in spoorzicht. Dat zijn gewoon kamers waar je met z'n tweeën kunt zitten. Als je dat nog gaat splitsen, wordt het wel heel krap.
Meneer De Ruiter, BVNL.
Ja, ik wil toch nog even kort reageren als dat mag op mevrouw Gummert. Ik ben het daar eens dat willekeurig gedogen natuurlijk net zo onwenselijk is als willekeurig handhaven. Maar waar ik met name op doel, of op heb geprobeerd te doelen, zijn de situaties die gewoon al feitelijk zijn en ook al tientallen jaren feitelijk zijn. En ja, die dus feitelijk al tientallen jaren gedoogd worden en die nu dan ineens, terwijl de nood zo hoog is, afgeschaft zouden moeten of verboden zouden moeten worden of gehandhaafd zouden moeten worden. Dat gaat mijn pet echt te boven.
Mevrouw Gumbert en daarna meneer Van Laar.
Nou, als die situatie al die tijd al zo is en dus de facto inderdaad gedoogd wordt en er zijn ook inderdaad geen misstanden, want dan zou er op gehandhaafd worden, tenminste als moeten worden. Maar als we dan nu beleid gaan vaststellen, dan kunnen we eindelijk weten of die situatie in het nieuwe beleid gewoon legaal is. Of dat we dat er een eind aan gemaakt moet worden omdat die niet past in het nieuwe beleid.
Meneer Van Laar.
Ja, ik ben het helemaal met mevrouw Gumbert eens dat je niet willekeurig moet gedogen. Maar dat is precies wat we nu doen. We gedogen nu de situaties waar geen meldingen over binnenkomen. Dat wil niet zeggen dat dat goede situaties zijn. Ik wil gewoon zeggen dat er weinig geluidsoverlast is buiten. Maar misschien liggen ze wel met achter op een kamer. Dat weten we niet, want we zien die locaties niet. Nou, en je bent dus voor een deel van je capaciteit ben je aan het inzetten om te gaan handhaven op panden waar het misschien wel redelijk op orde is. Daar zou je een criteria misschien wel voor kunnen opstellen, wanneer je dat dan wel gedoogt. En de capaciteit die we nu hebben, zetten we dus in om willekeurig te handhaven. Nou ja, dat kan je ook niet doen. En dan maak je capaciteit vrij om andere dingen te doen. Dus dat is mijn oproep, van kunnen we daar niet over nadenken? En ook om ons heen kijken of daar niet voorbeelden van zijn van gemeenten die dat slimmer doen dan hier.
Meneer Beuzenberg, daarna mevrouw Van Straten, daarna...
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan me niet voorstellen dat als wij zouden weten dat er een situatie is waar 8 man op een kamer ligt, dat wij niks zouden doen. En dat is gedogen. En zolang wij dat niet weten, dan gedogen we het ook niet, naar mijn mening. Dus ik ben benieuwd hoe meneer Van Laar daarin staat.
Mevrouw Van Straten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wilde eigenlijk ook zoiets zeggen. We hebben net van het college gehoord, als zij weten dat er onveilige situaties zijn, wordt er gehandhaafd. En dat is met beleid precies hetzelfde. Dus in dat opzicht denk ik niet dat die situatie gaat veranderen.
Meneer Sali.
Ja, ik val een beetje in herhaling. Ik vind dat ook wel een beetje iets te veel van het goede wat u noemt. Er zijn zoveel instanties daarmee bezig die daar dus ook signalen van krijgen. En het lijkt mij een beetje voorbarig om te zeggen dat dat niet gebeurt. En ik kan het u vertellen dat dat juist wel gebeurt. En die situaties te zijn. Dus ik, nee.
Zijn er nog andere onderwerpen waarover we willen praten? We hebben nog 4 minuten. Mevrouw Huppe, ja, als dat zo is, mag u gaan afsluiten. Ja?
Ja, ik heb het ook al eerder aangehaald, maar misschien is het, mag ik nog een rondje ophalen bij de collega's over wat we nou moeten vinden van het verschil tussen een woonbestemming en een logiesbestemming. Want ik proef een beetje dat dat een beetje verloren gaat in de discussie, dat mensen op het moment dat ze een baan hebben ook gelijk dan maar een woning hebben. En terwijl het in mijn ogen arbeidsmigranten mensen zijn die tijdelijk komen en ook weer vertrekken op enig moment.
Ja, meneer De Ruiter, volgens mij is dat gewoon bij wet geregeld. Maar ik weet niet of meneer Sali daar nog iets over wil zeggen.
Nou, misschien heel kort. Misschien kan mevrouw Hupp dat ook meenemen. Kijk, er zit iets van 20.000 uitzendbureaus. Ik heb me laten vertellen dat er meer uitzendbureaus zijn dan supermarkten. En dat is eigenlijk waar het probleem ligt. Mensen worden dingen voorgehouden. Dat ze hier dus komen, dat er een huisje en een bedje verspreid ligt. Maar dat vaak niet het geval is. Dus dan moet ook iets aan de verwachting gedaan worden bij de mensen die dus hier naartoe komen. En daar gaat het...
Sluiten.
Ja, eerst nog even reageren op dit, denk ik.
Ja.
Daar gaat het nu op dit moment vanavond niet over. Ik denk dat dat ook inderdaad bij wet is ingeregeld. En ik neem het ook mee dat wat de heer Sali zegt. Dan, nu mijn afronding. Ik heb ook een tijdspad gemaakt. Het was een nuttige, leerzame avond. Ik heb de VVD horen zeggen dat wij als laatst misschien eerder aan de bel moeten trekken. Ik weet waar de bel staat, dus ik zal eraan gaan trekken. Als ik ongeveer volgend jaar richting de zomer nog steeds geen beleid heb gezien. En ik denk dat ik die motie vreemd misschien dan weer uit de la ga trekken. En dan gaan we verder met elkaar in gesprek. Dank u wel voor vanavond. Tot zover, voorzitter.
Dan dank ik u allen voor uw aanwezigheid en voor uw bijdrages. En ik wens u een fijne avond.